Het eerste verbond, het oudste verbond dat wij tegenkomen, misschien niet in de Bijbel, maar wel in de theologie, is het verbond dat de Vader en de Zoon gesloten hebben. Eigenlijk voor de schepping van Adam. Hoe men daarbij gekomen is, dat zou ik je niet kunnen zeggen. Want er zitten nogal wat haken en ogen aan. In de eerste plaats, het begrip zoon. En ik aarzel wat, omdat ik u niet aan het schrikken wil maken. Maar het begrip zoon, toegepast op de Godheid, dat wil zeggen de Zoon van God. Dat begrip zoon is pas actueel na de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, bij welke gelegenheid hij tot Zoon van God gesteld is geworden. Dus een verbond tussen vader en zoon voor de schepping van Adam, zo er zoiets al geweest zou zijn, mag je niet zo noemen. Want daar is hij niet, de zoon. Dat zou hij worden. Hij zou tot zoon van God gesteld worden. Hij was geordineerd, tevoren geordineerd voor dat doel. Dat staat allemaal in de Bijbel. Zoek het niet op, maar. Want ja, het gaat over of ze zo verbond was of niet. Als het er al was, mag je het niet zo noemen. Dus de nomenclatuur is al fout. En hoe dat dan weer komt, ja. Jongens, dan moet ik helemaal terug naar Nicea. En dat is nogal een eind weg. En het is in Turkije, dus dat schiet ook. Nou ja, laat maar zitten. Daar wil ik het dus niet eens over hebben. Wie het bedacht heeft, nou, als je dan toch een Bijbelse argumentatie daarvoor wil hebben. Nee, als men daarvoor een Bijbelse argumentatie wil hebben, dan heeft men die uit Hebreeën 12. Dat bedenk ik dus niet, dat is bedacht. Uit Hebreeën 12, omdat daar staat dat de Heer Jezus het kruis heeft gedragen en de schande veracht om de vreugde die hem voorgesteld was. En dan is het dus het idee, dus de conclusie die men eruit trekt, dat dat dus een afspraak was tussen de vader en de zoon, die men dus met terugwerkende kracht de zoon noemt. En dat dat dus een afspraak was al voor de, nou in ieder geval voor de schepping van Adam. Dat is het enige argument. Kun je dat een verbond noemen? Wij kunnen dat een verbond noemen, want er is een kwestie van een afspraak die gemaakt is. Staat die afspraak als zodanig ook in de Bijbel? Nee, want het kan best zijn dat de vreugde hem pas voorgesteld is geworden toen de Heer Jezus als zodanig, als Jezus van Nazareth, pas op aarde leefde. En hoe dan ook, toen hij op aarde leefde, is hij daarmee geconfronteerd geworden, want toen hij geboren werd, wist hij niks. U niks, toen hij geboren werd, en hij ook niet. En dus moest hij alles leren. Dus dit klopt in elk geval. En of het voor zijn menswording, voordat hij zich ontledigd heeft, ontvernietigd heeft, staat er in de Statenvertaling in Filippenzen 2, of het daarvoor zo'n afspraak was, dat staat niet in de Bijbel, maar zo'n afspraak is wel bekend binnen Joodse kring. En dat is vreemd genoeg, want die kennen geen zoon van God. Absoluut niet. Heb je dat nog? Dus dan heb je een probleem. Maar ze kennen wel zoiets. De vraag gaat ongeveer zo, dat het mannelijke, ik praat het maar na, hè. Het mannelijke van God, maar niemand weet weer wat mannelijk en vrouwelijk is. Er worden studies nagedaan. Er zijn nou 52 soorten, heb ik begrepen. Ik hou het even bij, voor de statistiek. Want, nee, ik lig niet, het is echt zo. Als je daaraan begint, vind je er steeds meer natuurlijk. Maar goed, Maar het mannelijke van God zei, ik ga een schepping maken. En toen zei het vrouwelijke van God, dan ga ik mee. En dat is de officiële theologische uiteenzetting. En of dat klopt, of dat waar is. Ja, maar dan moet je uitleggen wat het mannelijke van God is en wat het vrouwelijke van God is. En dat wordt met al die genderproblemen helemaal problematisch. Het mannelijke is het inwendige, het geestelijke is het uitwendige. Het mannelijke is de essentie, het vrouwelijke is de uitwendige vorm. En die begrippen worden ook toegepast in de seksen, mannelijk en vrouwelijk, de man en de vrouw. Maar het beginsel ligt veel verder weg, veel dieper. Yin en yang, zal ik maar zeggen, dat ligt. Sommige kringen weten ze dat wel, maar wij in het Westen helemaal niet meer. Maar goed, het mannelijke van God, dat is Elohim, dat is de onkenbare. De Ein Sof uit de Joodse traditie. Degene die men niet kan kennen en die is niet dit, hij is niet dat, hij is niet zus en niet zo. Want alles wat je over hem zegt, je kan er niks van weten, want God is degene die zich verbergt enzovoorts. En dus weten we van God niks. Dat is het mannelijke van God. En als God zich maar niet, dat is Joods. Maar volgens mij is het Bijbels. Maar het klopt precies met wat ik in de Bijbel tegenkom. En als God zich bekend maakt, want hij kan niet gevonden worden. Een wijze kan hem niet vinden, zegt de prediker. Een wijze kan het wel weten, maar hij kan hem niet vinden. Als een wijze het weet, is het omdat God zich geopenbaard heeft. Want de onkenbare, de onzienlijke God vertoont zich, heet dat. En als hij zich vertoont, in de breedste betekenis van de uitdrukking, als hij zich bekend maakt, zich manifesteert, hoe heet dat, dan verschijnt daar een gedaante, ik bedoel het nog steeds eigenlijk overdrachtelijk, maar dan vormt zich een beeld dat wij kennen onder de naam Jehovah. En dat is het vrouwelijke van God. Want het is zijn buitenkant. Zijn aangezicht. Het aangezicht Gods. Eventueel zijn buitenste delen, vertaald met achterste delen. Als Mozes de Heere zou zien, weet u nog? Dat is de buitenkant van God. En over de Heer Jezus Christus staat dat hij, Paulus schrijft het aan Timotheus, dat hij ter zijner tijd, dat betekent niet ooit een keer, dat betekent op zijn tijd, staat een datum voor, dat hij ter zijner tijd vertonen zal de onzienlijke God. Want als wij nu een beeld hebben van God, als wij God kunnen zien, als hij voor ons gestalte aanneemt, verschijnt daar de gedaante van Jezus Christus. Die wij dus kennen als Jehovah, want hij is de buitenkant van de Godheid en inderdaad het vrouwelijke van God. Ja, maar je moet alleen leren wat vrouwelijk betekent. Hij is de vertoning. Hij is het beeld van de onzienlijke God, zegt Hebreeën 1 vers 3. Het afschijnsel, de uitstraling is trouwens ook een aardig woord, lijkt mij. Minder mooi woord, maar het is wel duidelijk. De uitstraling, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen of zelfstandigheid. Hoe de vertalers het maar maken. Enzovoorts. Hebben u dat nog? Zodat u ziet dat vader en zoon niet ex aequo naast elkaar staan. Maar onder elkaar. Je hebt in hoogste instantie de onzienlijke God. En die maakt zich zienlijk. Dat is een veruiterlijking. En het uiterlijk is ondergeschikt aan het innerlijk. Want het innerlijk drukt zich uit naar het uiterlijk en niet andersom. Daarom zie ik eruit als een oude kerel, maar ik voel me nog heel jong. Maar dat is wat van binnen zit. En dat is zeer frustrerend. Want je wil wel wat, maar je kunt niks meer. Dat is het eigenlijk, hè? Dat is het verschil tussen die beiden. En dit godsbeeld, zoals ik het nu schilder, ja, daar kom je de hele Bijbel door mee weg. Dat klopt gewoon. Er is niks moeilijks aan. En u wordt geacht te begrijpen dat het begrip geest van God natuurlijk hetzelfde is als gewoon God. God is geest. En dat de geest dus God is, oké, maar God is geest. De onzinnelijke. Zie? Als je dus God beschrijft in negatieve termen, zoals de Joden dan officieel doen. God is niet dit, God is niet dat, God is niet zus, God is niet dat. Dan heb je dus vastgesteld, God is geest. En dus niet waarneembaar. Zie? Maar als hij zich dan toch manifesteert, dan verschijnt daar een gedaante, al of niet abstract. Dan verschijnt daar een gedaante en dat is Jehovah, Yeshua, Mashiach. Dat wil zeggen de Heere Jezus Christus. En in het Oude Testament stelt Jehovah, de Heere, zich voor als de verlosser van Israël en zegt: ik ben de koning van Israël, ik ben de heilige Israël, ik ben de verlosser van Israël en buiten mij is er niemand. Er is maar één God en dat ben ik. En die kennen wij als Jezus van Nazareth. Omdat in hem, in Jezus, sinds zijn opstanding al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Dat was Colossense 2. Weet ik niet meer. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk enzovoorts. En zelfs in zijn lichaam. En daarom staat er, en gij zijt in hem volmaakt, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. En dus zegt Petrus, wij zijn der goddelijke natuur, deelachtig, enzovoort. Dat is nog moeilijker, dat is het vervolg op het verhaal. Maar daarmee is gewoon verklaard het Bijbelse gebruik van deze termen. God, Elohim, en vervolgens Jehovah Elohim. En vervolgens Jehovah Yeshua, dat wil zeggen de Heere Jezus Christus. Daar is niks moeilijks aan, dat staat gewoon allemaal expliciet in de Bijbel. Daar staat dat Petrus aan het eind van zijn evangelisatietoespraak, toen hij eindelijk mocht, want sinds Matthäus 16 mocht het niet, maar toen hij in Handelingen 2 mocht spreken, nee, in Matthäus 16 zei hij, gij zijt de Christus. En toen zei hij, sst, je mag nog niks verklappen. Zover is het nog niet. Mond dicht en gebood en scherpelijk dat zij hem niet zouden openbaar maken. En er staat een keer of 20 in de evangelie, zoek ik dat maar eens uit. Precies weet ik het niet, maar een keer of 20 staat het er. Bij verschillende gelegenheden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus begreep meer dan wij dikwijls hem in de schoenen schuiven. Maar toen maar. Maar op de Pinksterdag mocht hij het zeggen, plechtig, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, hoeveel stammen zijn dat eigenlijk, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Heere, Jehovah is dat dus, gesteld heeft tot Heere, en, of namelijk, tot Heere en tot Christus, tot gezalfde. Op grond waarvan? Ja, het is het eind van zijn toespraak. Als je niet oplet, heb je er niks aan. De toespraak ging over de opstanding van Christus. Die David geprofeteerd had in zijn psalmen, enzovoorts. Zie, dat is Handelingen 2, de beroemde toespraak van Petrus. En als u dat niet genoeg vindt, omdat u denkt dat u niet bij Petrus, maar bij Paulus moet wezen, ach, dan vertel ik hetzelfde verhaal, maar nu aan de hand van Handelingen 13. De grote toespraak van Paulus, de eerste toespraak van Paulus die we vinden eigenlijk in Handelingen 13, Antiochië enzovoorts. Dan zegt hij, God heeft hem opgewekt en God heeft de beloften die aan de vaderen gedaan waren, vervuld in Jezus toen hij hem uit de dood verwekt heeft en daarmee de vervulling gebracht heeft van bijvoorbeeld Jesaja 55. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David en dat soort dingen weer. Hebben u dat nog? Door de opstanding van Christus. Dat wil zeggen opstanding van Christus. Ja, als ze niet is opgestaan, is ze niet de Christus. Het was de opstanding van Jezus die daarmee de Christus werd. Want daarmee ontving hij de geest, dat wil zeggen Gods geest, nieuw leven, leven uit de dood. En dat is salving. Want zalfolie, wat die men over zich heen gegoten krijgt, is een beeld van geest en dus van leven. Heb je dat nog? Nou ja, enzovoorts. Die begrippen die passen allemaal bij elkaar, liggen over elkaar heen, verklaren elkaar. Daar is echt niks moeilijks aan. Maar men heeft met terugwerkende kracht, heeft men de opgestane Christus verklaard tot de eeuwige zoon. En onder eeuwig verstaat men dan niet naar de toekomst toe, maar naar het verleden toe. Hij was het altijd al. En dat is niet zo. Dat heet niet zo. De zoon is de erfgenaam. De zoon is degene die verschijnt na de dood. De zoon is degene die alleen maar de zoon kan zijn als hij door de vader is aangesteld. Want een zoon is niet wat in de kribbe ligt, of in het wiegje dan. Maar een zoon is de erfgenaam die verschijnt voor de notaris. Heb u dat nog? In zolange tijd als de zoon een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht, heeft hij niks in te brengen dan lege briefjes. Althans vroeger natuurlijk, want tegenwoordig heb je de kindertelefoon, hè. Maar ja, nou ja. Ik moet even een boel dingen langs me heen laten gaan nu, maar. Hij werd tot zoon gesteld in zijn opstanding. Romeinen, de eerste brief van het Nieuwe Testament, hoofdstuk 1, vers 3, 4 of 5, ik weet dat mijn hoofd niet, zegt precies hetzelfde. De vertalers hebben er problemen mee gehad, want daar staat dat hij bewezen is te zijn, de Zoon van God, uit de opstanding der doden. Maar er staat niet bewezen, er staat verordineerd, aangesteld. Orizo, aangesteld tot zoon door of uit of op grond van de opstanding der doden. Hetzelfde geldt voor zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Hij werd daarin aangesteld ter gelegenheid van de opstanding uit de dood. En dus Hebreeën zegt het letterlijk, die zegt dat is gebeurd doordat het hem gezegd is. Gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, niet eerder, heden heb ik u gegenereerd. En die uitdrukking komt uit Psalm 2, dan was dat profetisch. Hebben u dat nog? Maar nou terug naar, dat is mijn onderwerp niet. Terug naar mijn, daarom doe ik het wat vlot. Terug naar het oorspronkelijke idee. Is er een overeenkomst tussen vader en zoon? Ik blijf zeggen nee, want die begrippen die passen niet voor Adam, om het zo te zeggen. Of er enige afspraak was tussen het mannelijke en het vrouwelijke van God, dan zeg ik ja, maar dat is wel erg hypothetisch allemaal. Dus daar kun je niks mee opschieten. En je vindt dat woord daar niet. Maar het is ontstaan binnen het christendom door een streven, dat kan ik u nog wel even melden, door het streven om alles wat in de Bijbel staat in te passen in één rechte balk, één rechte lijn. En die rechte lijn wordt aangeduid met de term verbond. Het verbond. Zodat Bullinger, ik heb u dat verteld, Bullinger moet ik zeggen, de Duitse uitspraak. Bullinger die zegt, er is maar één verbond. En anderen moeten dan toch zeggen, maar er zijn er verschillende, maar ze passen allemaal in elkaar. En dat soort theorieën. En daardoor blijven we tot in lengte van jaren met de heerschappij van de wet zitten. Want anders heb je een verbond dat dan toch ooit beëindigd geworden is. Dus het wordt allemaal daarin gepropt. En bovendien gaat het uit van het axioma dat God niks anders te doen heeft dan zondaren te redden. En dat is niet zo. Gods werk is niet soteriologisch. Gods werk is christologisch. En eigenlijk gewoon theologisch in de zin van theocentrisch. Het gaat om wie God is en om zijn hoedanigheden. En die worden in de heilsgeschiedenis gedemonstreerd. Zodat er verbonden zijn in de Bijbel een afspraak en gebeurtenissen die echt niks van doen hebben met onze zaligheid. Maar wel met de rechtvaardigheid Gods. Heb u dat nog? Nou goed. Goed. Het eerste verbond wat ik in de Bijbel tegenkom, dat is dat met Adam, maar ik heb u al gezegd, de term wordt niet gebruikt. Ik heb het tenminste niet gevonden. Het woord verbond in verband met de relatie tussen God en Adam. Maar die relatie wordt wel degelijk beschreven in zodanige termen dat het begrip verbond daarop past. Want hoe dan ook, Adam, over Adam wordt gezegd welke plaats hij zou innemen, wat hij zou doen en ook wat hij niet zou doen eventueel. Hè, staat er allemaal bij. Dat zijn allemaal kenmerken van een overeenkomst. En van de schikking. En bovendien, het was bara. En van bara kom je scheppen. Van bara kom je vanzelf bij berit. Dat wil zeggen bij een verbond. En dus lezen wij in Genesis 1, vers 26. En God zeide, want dat is wat hij doet, hè. Dat is Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En zonder het zelf is geen ding geworden dat geworden is geworden. Voor de Duitse zonder juristiek. Maar goed. Ook het scheppingswerk dat wordt beschreven. Of het herscheppingswerk. Maar het werk Gods wordt beschreven als. En God zeide. Wat deed God? Hij schiep hemel en aarde. Ja, dat kan nog wel zijn. Maar er staat, en hij zeide, en hij zeide, en hij zeide. Er staat er zelfs 10 keer. En God zeide. Waarmee meteen wordt gesuggereerd dat het getal 10 in de Bijbel iets van doen heeft met het woord God. Kent iemand Hebreeuws een beetje? Punt 1. Hebreeuws schrijf je niet van links naar rechts, maar van rechts naar links. Het komt van de andere kant. Dat op zich vind ik wel leuk. Er zijn meer zulke talen, maar dat doet er nou niet toe. Dat is één. En het andere is, je schrijft de letters niet op de balk, op de streep, maar onderaan de streep. Ze hangen. Dat komt omdat het woord van boven komt. En als je dan een 10 hebt, de 10, de jot, een jotje, dat is maar heel klein. En die hangt weliswaar aan de lijn, maar hij komt niet helemaal beneden. Nou, dat is het woord van God. Komt niet van de mens uit, komt van God. Van boven. Maar ik lees dus in vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken. Toen zei iemand, nee, niet iemand, maar de professor die zei, er staat ons. Dus is God een drie-enige God. Want het is ons. Toen zei ik, ja, maar er staat nog ook wij, Juliana, koningin de Nederlanden. Want ik ben van een oude stempel. Wij, Juliana, dus de koningin is een drie-enige koningin. Nee, want dat was majesteit, meervoud. En dat bestond nog niet in de dagen van Adam. Of in de dagen van de Babylonische ballingschap toen Genesis werd geschreven. Zei de professor. En hoe weten wij dat het toen nog niet bestond? Nou, omdat wij dat nu bepalen en zeggen, nee, dat is geen majesteit meer van. Nou, als het ooit zou bestaan, zou het hier van toepassing zijn. Want als er één majesteit is, is het God. Toch? Dan kennen wij trouwens ook nog de bescheidenheidsmeervoud. Dat is precies het tegenovergestelde, maar dat is ook wij. Omdat men niet wil zeggen, ik. Dan zeg je, nou, wij hebben besloten. Ik heb besloten, maar dat zeg je niet zo. Wij zijn van mening. Dat is uit bescheidenheid. Pluralis modestus. Zodat voor de Latinisten onder u, want dan weet u dat ik het ook niet verzin. Hè? Er zijn nog een paar van die dingen, maar ik zal het u besparen. Laat ons mensen maken. Ik zou niet weten waarom het niet gewoon majesteitsmeervoud zou zijn. En dan wordt het dus een meervoud van uitgestrektheid. Kent u dat ook nog? Meervoud van uitgestrektheid. Van grootsheid namelijk. Dan zeg je niet water, maar dan zeg je wateren. Het was niet het water van de grote vloed, het waren de wateren. Hoeveel wateren waren er? Nee, het is niet om te tellen, het is van uitgestrektheid. Turkenburgs granen, was in Bodegraven vroeger, Turkenburgs granen. Hoeveel granen had Turkenburg? Ja, veel. Dat is alles, van uitgestrektheid. Hoeveel hersenen hebt u, trouwens? Oké, okay, nu ontstaat er een discussie. Ja, dat krijg je dan natuurlijk. Maar dat je met meervoud een beetje oppast. Hè? De Bijbel spreekt over toekomende eeuwen. Maar hoeveel toekomende eeuwen zijn er dan? Het is meervoud van uitgestrektheid. Het is gewoon één, de toekomende eeuw. Dat is op een andere plaats. Maar die duurt nogal lang. En daarom heet het eeuwen. Dat is gewoon taal. En niet alleen Nederlands hoor. Maar goed. Laat ons wensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Maar er staat niet mensen. Dat is weliswaar te verdedigen om te vertalen met mensen. Maar het staat er niet. Er staat zelfs niet het woord voor mens. Ish of enos. Sterveling. Betekent dat zoveel. Enos, anas, de mens. Dat is het woord voor zwak, ziek en misselijk. Dat heet een sterveling. Maar de Heer zei natuurlijk niet, ik ga stervelingen maken. Of wel? Hij zei Adam. En Adam betekent niet mens. Hoewel er voorbeelden zijn van in de Bijbel ook, waarbij het woord Adam gebruikt wordt ter aanduiding van heel de mensheid, in de zin van alle mensen stammen van Adam af en zij zijn dus Adamieten. En als dat beklemtoond moet worden, of ingekleurd, hoe je dat maar noemt, dan kun je inderdaad Adam gebruiken als aanduiding van de mensheid, de Adamitische mensheid. Maar er staat hier gewoon Adam in het enkelvoud. En omdat het een naam is, want het betekent rood. He? Adam, kun je makkelijk onthouden, want dam is bloed. Rood. Adam. God heeft het een en bloede. Het ganse geslacht der mensen gemaakt staat in, wat is het, Handelingen 17. Is dat zo? Ja, Handelingen 17. Het een en bloede, maar je bent meteen bij Adam terecht, hè? Nou goed, God zei, laat ons Adam maken, want waarom zou je een eigen naam vertalen? Dat wordt elders ook niet gedaan. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dat zij heerschappij hebben en dan wordt het meervoud. Maar het begint bij Adam en daarna vermenigvuldigt hij zich. Het begint met een enkelvoud en dan wordt hij ineens veel. Dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogel des hemels. Ben je wel eens in het circus geweest, een act gezien met een kom goudvissen? Ja. Zodat de donteur iets te zeggen heeft over de vissen? Oh nee, u bent in Harderwijk geweest, ik begrijp het. Maar een dolfijn, is een dolfijn een vis? We hebben weer een discussie. Zijn zoogdieren vissen? Het wordt weer moeilijk. De vraag is namelijk of er ooit een mens geweest is die zo'n heerschappij gehad heeft zoals hier over Adam gezegd wordt. Dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, die wordt het eerst genoemd, over het gevogelte des hemels, over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En over de wolven op de Veluwe en dan wel in Drenthe. En de ratten in Amsterdam. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw, schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerp haar. De bedoeling van de mens, kijk hier vind je kenmerken van Brit. Het is bara, God schiep de mens. Maar je vindt meteen kenmerken van Brit, van verbond namelijk. Want aan die mens wordt een plaats gegeven, hij moet iets doen. Hij moet heerschappij hebben over... dat had hij niet. Sterker nog, een halve bladzijde verder staat... dat de Heer een hof plantte in Wageningen. In Ede, oh sorry. Een hof in Eden. Goed opletten, hij plantte een hof in Eden. Dat betekent dat niet heel de aarde een hof was. Zo mooi was het niet. Toch? Want de natuur, wij zijn natuurliefhebbers, dat zei ik u. Maar zo mooi is die natuur niet. Fascinerend wel. Maar mooi. Dat is... Dan moet je er toch doorheen kunnen kijken, denk ik wel eens. Maar dat terzijde. Maar de Heer plant een hof in Eden. En zei bovendien dan ook nog tegen Adam dat hij die hof moest bewaren. Dat betekent bewaken. Hij werd de hofbewaarder. De hovenier. Heb je dat nog? Weet je wat ik nou denk? Toen kwam hij op een goede dag, werd Adam wakker en toen liep daar een vrouw in die hof en die dacht dat het de hovenier was. Maar ik geloof dat ik nou iets te snel ga, toch? Niet zwaagt ze repet. Maar dat was later in de hof. Bij de tweede Adam namelijk. Want die verbinding is maar kort hoor, overigens. Maar goed, de mens moest de hof bouwen, de aarde onderwerpen en daarover heersen. En de hof bouwen en bewaren. Waarom? Dat betekent toch dat er een vijand was buiten die hof. En misschien wel in de hof. Zodat hij de dagwerk vanuit werd zijn dagtaak, zijn beroep. Om die hof in stand te houden. Hetgeen dus niet gelukt is. Toch? Ja, hoe dat nou kwam. Maar het is in ieder geval niet gelukt. En we lezen van Adam vervolgens... dat hij had de verkeerde dingen, net als wij allemaal. Er was nog niet dat toezicht op de... Hoe heet dat, op de levensmiddelen. Hoe heet het, ware toezicht, of weet ik het, hoe dat heet. En met al die nummers die op de... Want die Pakistan die je niet kunt lezen, omdat die lettertjes veel te klein zijn, dat kun je beter ook niet doen, want daar word je helemaal ziek van. Maar doe maar. Dus hij at van de verkeerde boom. Ja, dat is ernstig, ja. Natuurlijk is dat ernstig. Maar toch is het een komisch verhaal. Want als je begrijpt, iemand zei, maar het is niet letterlijk gebeurd. Ik zeg, hoezo? Nou, het zijn beelden. Nou, dan wordt het helemaal komisch. Het is wel zo, het is letterlijk gebeurd, maar het zijn ook beelden. Maar wat dacht je hoe dat was met die bomen? U kent die bomen toch? Ik ben door de kindersamenkomsten geweest de afgelopen 40 jaar hier. Nee, iets minder. Maar goed, 35 jaar dan. Er stonden twee bomen. De ene heet de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de andere heet de boom des levens. En de een eet je van en dan ga je dood. En de ander, daarvan blijf je leven. Die houdt je leven in stand. Want er staat dat Adam de hof werd uit... met zijn vrouw trouwens. Gelukkig maar. Maar anders waren wij er nou niet geweest. Maar toen... Ja, toch? Maar hij werd de hof uitgestuurd... Opdat hij niet zou kunnen eten meer van de boom des levens... en zou leven in eeuwigheid staat er. Dus van de ene ga je dood en de andere had hij nodig om in leven te blijven. Om in leven te blijven? Was hij dan al sterfelijk in de hof? Nou ja... Maar die boom, de kennis des goeds en des kwaads, u begrijpt toch hopelijk dat die een uitbeelding is van de wet, van het later geïntroduceerde oude verbond, maar van het beginsel van wetten en regels. Een mens moet leren wat goed is en wat kwaad is. Toch? Dan moet hij eerst leren van zijn ouders en daarna moet hij naar school, want de overheid vertrouwt de ouders niet. Gelijk hebben ze trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Waarna de ouders de school niet vertrouwen en die hebben ook gelijk. Dus ja, maar een mens moet leren wat goed en kwaad is en wat wel en niet mag. En hij moet een rijbewijs halen, dan moet hij de wegenverkeerswet uit zijn hoofd leren. Want hij moet toch weten dat hij links moet rijden en niet rechts, maar, of althans in Engeland. Want left is right, right is wrong, dat weet ik toch, hè? Nou goed, zulke dingen allemaal. Een mens moet leren wat goed en kwaad is. Hij moet volwassen worden en leren het onderscheid tussen goed en kwaad. Leef je daarvan? Nee, dan ga je van dood. Dat is wat wet is, een bediening des doods. Ik kan niet helpen, het staat allemaal in de Bijbel. Wat een mens nodig heeft, is niet het oude verbond der wet. Werd dus gesublimeerd in de Mosaïsche wet, zodat iedereen het kan nalezen, iedereen het voor zich heeft enzovoort. Dan weet je concreet waar het over gaat. Het beginsel van wet bestaat natuurlijk al lang, lang voordat de Mosaïsche wet kwam. En daarom heet wet ook de eerste beginselen der wereld. In het Nieuwe Testament staat die uitdrukking daarvoor. Heb je dat nog? Het alternatief is de boom des levens. Dit is een beeld van het nieuwe verbond en daarmee van Christus. Van hem zou men eten en leven ontvangen in eeuwigheid. In die hof, weet u nog, vandaar dat de nieuwe mens, de tweede Adam, tot leven kwam, opstond uit de dood. En waar was hij toen? In de hof. Echt wel. Want er zit een heel verhaal aan vast, hè? Dat staat hier allemaal niet. Maar de staat van dezezelfde Adam, dat hij een prototype was. Ik heb het zelf vertaald. Want er staat voorbeeld in de Statenvertaling. Als je dat uitgebreid vertaalt, krijg je voor is een proto. En beeld is type. Dus een prototype. Het is iets overdreven, want er staat gewoon type. Typos. Een type. Adam was een type, dat weet u. Maar Adam was een voorbeeld, een type van degene die komen zou. Het is wat lastig. Het is de verleden tijd van het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Dus daar kan je altijd in stikken. Maar het betekent dat toen Adam geformeerd werd, werd hij geformeerd als het prototype van degene die komen zou. Want toen God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, was dat niet een uitspraak over het prototype. Dat is nooit de bedoeling. Het was een uitspraak over degene van wie Adam dat type was. Van wie Adam een voorbeeld was. En dat geldt voor alles wat over hem gezegd wordt. Inclusief naar Gods beeld schiep hij hem en naar Gods beeld schiep hij ze enzovoort. Het is volstrekt profetisch. Niet dat het in het verleden niet heeft plaatsgevonden, maar al die gebeurtenissen waren profetisch. God voormaals, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben enzovoort. Want als je echt, als je onbevooroordeeld, ik weet niet of dat kan, maar die dingen leest, dan begin je dat verhaal. Dan denk je, nou, mens naar Gods beeld en gelijkenis, dat wordt wat. En het loopt meteen fout, hè. Met Adam, met Eva. En die krijgen dan nog kinderen ook. En die zitten elkaar ook meteen. Dan slaat de een de ander dood. En Jongen, jongen, wat een toestand. En dan krijg je vervolgens dat die mensen, ook die van de goede kant afstammen, dat wordt dan set, want nou ja, enzovoort. Daar komt ook al niks van terecht, weet u wel. En dan na 1656 jaar, want reken dat maar na. Na 1656 jaar zegt de heer, nou weet je wat, ik laat het regenen. Dat was nog nooit gebeurd. Staten. Ik breng water, ik breng een vloed over de hele aarde en... En alleen Noach, die door geloof staat, door het geloof heeft Noach van goddelijke door goddelijke aanspraak vermaand zijnde de ark gebouwd, in welke weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden en hoe dat meten mag. Maar goed, kortom, het is een story van heb ik jou daar. En dan denk je, maar hoe zit het nou met die mens naar Gods beeld en gelijkenis? En sommigen houden vol dat mensen naar Gods beeld en gelijkenis zijn, de natuurlijke mens. Maar in welke zin dan? Dan heeft iemand uitgevonden, nou, we hebben een drie-ene God van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is de verkeerde volgorde ook nog, maar goed. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat komt overeen met de mens naar Gods beeld, want de mens is geest, ziel en lichaam. Dat rijmt ook al niet, want je hebt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de mens is geest, komt niet overeen, ziel en lichaam. Zo krom als wat, maar je kan het lezen hoor. Er staat in alle commentaren, niet alle, maar in het gewoon standaard staat dat in de commentaren op deze uitspraak over de mens naar Gods beeld enzovoorts. En men verbeeldt zich dat men beelddrager Gods is. Je kan het niet zien. Blijkt nergens uit. Integendeel. Ik denk eerlijk gezegd dat het godslasterlijk is om te zeggen dat een mens een beelddrager Gods is. Dat is hij niet. En als hij het wel is, moet je luisteren. Dat is de korte route dit. Als een mens wel beelddrager Gods is, waarom staat er dan in Hebreeën 1 vers 3 dat Christus de Zoon, wat zo heet hij daar in vers 1 van Hebreeën 1, dat die beeld Gods is en het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Wat betekent dat dan? Als u dat ook bent, van nature al. En Poetin ook. En Zelensky natuurlijk ook. Wie hadden we nog meer? Trump? Die loopt achter. Nou goed. Hitler? Och. Wat betekent dat dan? Niks toch? En als dan gesproken wordt in 2 Korinthe 4 over de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Wat maakt dat dan uit? Hoezo beeld Gods? Dat is toch iedereen? Betekent niks. Maar de mens is dat niet. Dat zegt de Bijbel ook. Het is wel de bedoeling. Het is het oorspronkelijke plan. Maar de mens moet het nog worden. Kortom, laat ons slinders maken. En wat komt er dan? Een rups. Maar het moet nog een vlinder worden, daarna. En God zegt, laat ons mensen maken. Nee, God zegt, laat ons Adam maken, ons beeld en gelijkenis. En wat komt er dan? De eerste Adam. En de eerste Adam had een zware handicap. Want hij was geformeerd uit het stof der aarde. Want God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. Ik wil zeggen, God heeft hem geschapen, maar iets nauwkeuriger. Hè? God heeft hem geformeerd uit stof der aarde. En wat lezen we later? Eén bladzijde verder. Daar staat, want stof zijt gij. En gij zult tot stof wederkeren. Dat is 3 vers 19. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. totdat gij tot de aarde wederkeert. En let op wat er dit staat. Er staat niet totdat gij tot de aarde wederkeert omdat gij gezondigd hebt. Oké, was dat dan niet zo? Ja, dat was wel zo, maar het staat er niet. Daar heb ik het over. Er staat, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want de eerste mens, maar dat is 1 Korinthe 15, de eerste mens, Adam, is uit de aarde aards. En daarom deugt hij niet. Daarom zal hij ook het koninkrijk niet erven of wat ook. Want daar gaat het over in 1 Korinthe 15. De eerste mens is uit de aarde aards en moet daarom noodzakelijk tot de aarde wederkeren. Want uit de aarde komt niks goed voort. Niet als de aarde het zelf moet produceren. Het is moeder aarde, niet alleen in de Bijbel, maar buiten de Bijbel ook. Hè? Moeder aarde. De grote godin, hoe heet dat? De moedergodin, dat is populair tegenwoordig. Vanwege de vrouwenemancipatie en weet ik veel. Vrouwen die zich verbeelden dat ze geen man nodig hebben om leven voor te brengen. En dat soort dingen meer. Dus het maagdelijke geboorte is dus ook heel populair allemaal. Enzovoort. Maar goed. Nee, waar ik aan denk? Nou, in gedachten ben ik op de toren in Glastonbury. En daar zitten dan al die vrouwen vrouw te wezen. En voel je het al een beetje? Ja, ik voel het al. Jij nog niet? Ja, ik voel het al. Nou, dan voelen ze dan van alles. Het is weinig verheffend en het helpt ook niet om mijn respect voor vrouwen te bevorderen. Maar ik neem... Nee, echt, dat meen ik dan. Kom op, zeg. Wat een flauwekul allemaal. Ga dan maar eens kijken. Echt. En niet alleen daar hebben die dingen geconstateerd. Maar goed, want daarom zijn die vrouwen in de Bijbel, als er helemaal over gaat, onvruchtbaar. Daar moet iets mannelijks aan te pas komen. En dus, in hoogste instantie, God, die het zaad der wedergeboorte plant in deze oude wereld, zodat daaruit alsnog vrucht voortkomt. Hebben u dat nog? De natuurlijke mens is uit de aarde en zal tot de aarde wederkeren. Dat hij intussen van die verboden vrucht gegeten heeft, dat is weliswaar zo, maar het wordt hier gewoon genegeerd. Want oorzakelijk speelt dat geen rol. De oorzaak der dingen ligt een fase eerder. De mens is uit de aarde en daar is verder niks van te maken. Tenzij God er alsnog wat van maakt. Maar dat gebeurt door de, hoe moet je dat zeggen, door het woord van God, het zaad der wedergeboorte, zoals het ontvangen zou worden door de natuurlijke mens, zodat daaruit nieuw leven gewekt wordt. Dat is conceptie. Geloof is niks anders dan conceptie. Het ontvangen van het zaad en wedergeboorte enzovoorts. Zie? Want die oude wereld, maar dit is nu het grote verhaal, maar veel korter. Die oude wereld, de oude wereld, was de wereld van voor Adam, voor de zeven dagen. Een wereld die vergaan is door water, die woestheid en ledigheid en duisternis, want dat staat er echt letterlijk. Die woestheid en ledigheid en duisternis was geworden. Drie zelfstandige naamwoorden achter elkaar, niet maar twee. In Genesis 1, vers 2. Een oordeel Gods was daar overheen gebracht. Om, nou ja, vanwege zonde natuurlijk. En dat was het dan. En wat wij de zeven scheppingsdagen noemen, zijn in feite dagen van herschepping. Herstel. In een andere taal heet dat restitutie. Herstel. waarbij God maakte dit en God maakte dat. En bij gelegenheid, hij schiep de mens, inderdaad. Maar het is niet de oorsprong van de wereld als zodanig. Het is het herstel. Want willens, zegt Petrus, is dit hun onbekend, dat hemel en aarde van overlang geweest zijn, enzovoorts. Hebben we dat nog? Dit is geen knieval voor de zogenaamde moderne wetenschap. Laat staan voor de evolutietheorie. Want u weet langzamerhand dat ik daar totaal geen respect voor heb. Niet rekening mee hoef te houden. Op geen enkele manier. Ik heb alleen de Bijbel. Maar in de Bijbel lees ik deze dingen. Ter wereld van overlang geweest is. En dat betekent dus dat Adam fundamenteel een zondaar was voordat hij zondigde. En als u dat gek vindt, dan moet ik u zeggen, wat denkt u hoe dat met u was? Wij zijn toch allemaal als zondaren geboren? En daarom zondigen wij, niet andersom. Hebben u dat nog? Ook als er geen appel zou groeien, is die boom wel degelijk een appelboom. Toch? En de mens is wel degelijk een zondaar, ook al heeft hij nog nooit gezondigd. En dat staat in Romeinen 5. Maar dat is geen populair schriftgedeelte. Maar ik neem u er wel mee naartoe. Romeinen hoofdstuk 5. Daar hebben we eerst een moeilijke tekst, maar die ga ik dan toch maar niet uit de weg. Romeinen 5. Dat is trouwens een zin die in het Nederlands niet klopt. Grammaticaal niet, je komt er niet mee weg. Daar staat in Romeinen 5 vers 12. Daarom, gelijk door één mens, je moet eens proberen de hoofdzin daaruit te halen. Het is mij nooit gelukt. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Ja, punt. Zin gaat niet verder. En ik heb het 100 keer geprobeerd, maar die zin die houdt ergens op en ik weet niet waar het naartoe gaat. Dat ligt aan de vertaling. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. In de eerste plaats moet uitgelegd worden dat wereld niet noodzakelijk betekent de hele complete schepping, het hele heelal met alles erbij. Dat kan wel, maar dat moet uit het verband dan blijken. Want wij kennen de wereld van dit en de wereld van dat en de wereld van Rembrandt en de wereld van Van wie ook weer allemaal. De wereld der mineralen. En de wereld van de planten. De plantenwereld heet dat toch. En de appelboom had ik. Goed, laat me zitten. Sorry. Dat staat in je woordenboek wat ik nu zeg. Hè? De wereld van zussen. De betekenis, dat is een vaste regel. De betekenis van woorden wordt beperkt. Wordt beperkt door de context. Zo werkt het met woorden. Vandaar dat in een woordenboek en een woord een heleboel betekenen, een heleboel toepassingen heet dat dan eigenlijk. Maar wat nou precies meer gedetailleerd de betekenis is, hangt af van de context. Hebben we dat nog? Eenvoudig voorbeeld. Eenvoudig voorbeeld. Het woord dag. Hoe lang duurt een dag? Een dag is 24 uur, namelijk een etmaal. Totdat je het woord nacht ernaast zet en dan wordt het begrip dag beperkt tot maar de helft. Gemiddeld. Afhankelijk van de tijd van het jaar. Want dag veronderstelt licht. En de perioden van licht worden van elkaar gescheiden door de nacht. Maar als je de nacht niet apart noemt, is een dag wellicht 24 uur. Het kan ook veel langer zijn trouwens, want de dag der genade of de dag der zaligheid, dat zijn veel langere perioden.
Hebben we Petrus?
Hè?
Hebben we het nog niet over Peters.
Nee, precies. Maar begrijpt u, de betekenis wordt beperkt door wat er naast staat. Nou goed. En hier, de wereld is de mensenwereld. Kan toch niet helpen. Dat is wat het is. Logischerwijze. Gelijk door één mens de zonde in de mensenwereld gekomen is. En door de zonde de dood. Dus dat betekent dat door één mens de dood in de mensenwereld gekomen is. Want die mensenwereld, die stamt van Adam af. Al die mensen stammen van Adam af. En erven dus zijn sterfelijkheid. Zie? Wij hebben allemaal last van een erfelijke ziekte. Die hebben we van onze ouders meegekregen. Het wordt, als u mij vraagt, vererfd door zowel de man als de vrouw. Maar we hebben geen middelen, denk ik, om uit te zoeken of misschien toch alleen maar door de man of door de vrouw vererfd wordt. Maar er zijn theologische redeneringen over die je toch niet bewijzen kunt. Dus ik kan die net zo goed weglaten. En alzo de dood dus door alle mensen doorgegaan is. Er stond dus eerst dat de zonde tot alle mensen is doorgegaan. Want er staat dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En het woord wereld wordt nu vervangen door het begrip alle mensen. Heb u dat nog? De tekst zelf verklaart dat onder wereld verstaan moet worden de mensenwereld. Vanwege die parallele gedachte. De dood is in de wereld, in de mensenwereld terechtgekomen. Of de zonde is erin gekomen en daarmee ook de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. Daar stop ik. Wat is dus de conclusie? Door één mens de zonde in alle mensen, maar daarmee ook de dood is tot alle mensen doorgegaan. Want alle mensen sterven. Vroeg of laat, sommigen te vroeg. Sommigen te laat, ik zal dat maar voorzeggen. Maar goed, maar ja, toch. Er gaat dus door. Wat is nu de conclusie? Dat dus al die mensen zondaren zijn. Want de dood is een aspect van de zonde. Eigenlijk, in hoge mate is het hetzelfde. Voor de rest wil ik daar niet over discussiëren. Maar als je onder zonde begrijpt dat zonde ook in het Nederlands betekent dat het mis is. Dat leggen ze ons dan uit, hè. Nou, de evangelische leggen ons dat uit. Verder weet ik het niet. Die zeggen zonde betekent doelmissen. Ja, in het Hebreeuws of zo. Ja, in het Nederlands ook. Als zonde is, gaat het mis. Heb je dat? En als er wat kapot gaat, dan zeg je, dat is ook zonde. Dat is het, ja, dan is het mis. Ja, dan mist het zijn doel. En daarna zit je zonder. Dat is het bijbehorende voorzetsel, ja. Zonder. Dan is het mis. Maar dood is de ultieme misser. Je vecht er je leven lang tegen. Althans, wij worden geacht dat te doen. Want dat moet. We moeten het leven beschermen, heeft iemand gezegd. Hij zegt dat de Heer dat wil. Dat we ons leven, oude leven, zo lang mogelijk in stand moeten houden. En het al beschermen voordat we het maar hebben. Dat noemen ze het ongeboren leven. Kent u het begrip contradictio in terminis? Kent u dat? Ongeboren leven is er zo een. Ja, sorry. Dat is toch zo? De datum in je register, dat is de geboortedatum. Niet de datum waarop je verwekt bent geworden. En er staat toch alles wat adem heeft, loven de Heere der Heren. En er staat toch, God vermeerde de mensen uit de stof der aarde boven en blies in hem de geest, de adem. En alzo werd de mens een levende ziel. De mens existeert pas als zodanig, als mens. Als hij geboren wordt, ademt. En anders noemen we doodgeboren. Tenminste, vroeger noemen, hoe ze dat noemen, weet ik niet. Maar zoiets. Zie? Nou ja. Maar die mens werd geformeerd vanuit deze oude wereld. En daarom is hij in zichzelf een zondaar. Want er is met die oude wereld van alles mis. Niet alleen met de mens. Maar ook met de wolven op de Veluwe. En met de eksters en de nesten van andere vogels leegvreten enzovoort. Toch, de een vreet de ander op. Het is eten of gegeten worden. Dat is de natuur. Is dat mooi? Het is luguber. En in de mensenwereld is het net zo. Als je het niet bewapent, dan ben ik serieus. Je moet overal bedacht opwezen, je moet jezelf beschermen, want anders wordt enzovoort. Want de mens is een zondaar. En het idee van het goede in de mens dat tot ontwikkeling gebracht moet worden, dat kennen we nou lang genoeg om te weten dat het niet werkt. Dat is hem niet, dit valt ook niet te doen. Er is geen hoop voor. Het enige wat je kunt doen is je omgeving ontvluchten, zodat je daarvoor veilig wordt, zal ik maar zeggen. Maar daarna word je bedreigd door jezelf. En door je eigen gedachten en ideeën en wanhoop en weet ik veel. En waanideeën en grootheidswaanzin. Of het tegenovergestelde, wat het maar is. Maar dat is zo. Er is van alles aan mis. Het is de slavernij, zegt de Bijbel, de slavernij van de zonde en daarmee de slavernij van de wet. Want doordat de mens een zondaar is, heeft men uitgevonden, dan moet je hem een wet geven. Die schrijven dan voor wat hij doen en laten moet en dan gaat het allemaal goed. En als we dan allemaal links houden, althans in Engeland waar dat weer rechts is, dan komt het allemaal goed. Dat idee is dat, maar het is niet zo. De wet is zwak en onprofijtelijk, staat er in de Bijbel, omdat die gelegd wordt op het zondige vlees. Dat gaat niet werken. Dan kun je wetten maken wat je wil, maar je krijgt de samenleving niet op orde. Heb je dat nog? Nou ja. Er is weinig hoop voor de wereld. De blijde boodschap is een heel andere. De blijde boodschap, dat is de boodschap van dat er een nieuwe schepping gemaakt wordt, waarvan Christus inmiddels het hoofd is en waar u uit genade deel aan kunt krijgen. En dan terug naar dit vers. De zonde is in de wereld ingekomen door één mens. En door de zonde, met de zonde dus de dood. En alzo, en gelijk alzo, alzo de dood tot alle mensen, dat is die wereld dus, tot alle mensen doorgegaan is, moeten wij concluderen dat alle mensen gezondigd hebben. Dat wil zeggen zondaren zijn. En dat zou een betere vertaling zijn, want in welke, ach wat er nou precies staat, dat heb ik niet bij de hand, eerlijk gezegd, dus dat kan ik u ook niet vertellen wat er precies in het Grieks staat. Maar het betekent zoveel als en op grond daarvan, of daaruit blijkt, of daarin ligt besloten, als u in de welke wilt laten staan. Daaruit blijkt dat alle mensen zondaren zijn. Uit het feit dat ze sterven, blijkt dat ze zondaren zijn. Want zonde is niet alleen maar een moreel begrip, maar het is wel degelijk ook gewoon fysiek, lichamelijk vlees. De term zondig vlees is dus in hoge mate een pleonasme. Niet noodzakelijk, want vlees wordt ook in, is ook een breed begrip, wordt ook in andere omstandigheden gebruikt. Maar zonder vlees, dat is dus het vlees, de oude natuur, enzovoorts. Zie? En dan staat er, want tot de wet, vers 13. De wet kwam pas veel later, 2500 jaar ongeveer afgerond, na Adam. En dan nog alleen gegeven aan Israël. Maar tot aan de wet, en die daarop van voorafgaande 2500 jaar, was de zonde, dat is de zondige natuur van die oude scheppingen van de mens, was de zonde in de wereld. Maar de zonde als zodanig wordt niet toegerekend. Dat wil zeggen, die kun je niet vaststellen. Daar kun je niet de vinger op leggen. Die diagnose kun je niet stellen. Dat de mens een zondaar is. Als er geen wet is. Want de wet stelt een norm. En daarna is de vraag in hoeverre en of de mens zich daaraan kan onderwerpen. Want, maar ik kan het allemaal niet opzoeken, maar daar staat... door de wet is kennis der zonde. Door de wet word je niet zalig. Er is zelfs geen wet waardoor je kunt zalig worden, zegt Paulus. Door de wet is kennis der zonde. Sterker nog, hij zegt, de wet doet de zonde toenemen. En bovendien, door de wet kun je de vinger bij leggen. Zeg, kijk, dit is mis, dit is fout, hier gaat het mis, enzovoorts. En er zijn zelfs dingen die wij niet als zonde rekenen, maar die volgens de wet wel degelijk zondig zijn. Ik ga geen voorbeelden noemen, want dan verdwalen we. Maar dat is dus de dingen die vinden wij volkomen geaccepteerd. Maar die uit humanistische overwegingen... En omdat we er toch niks aan kunnen doen, accepteren we het maar. Maar niettemin zijn ze volgens de Bijbel zonde. Hoeveel rente betaalt u op uw hypotheek? Dat is zonde. Staat gelijk met moord. Rente betalen, rente rekenen ook trouwens. Het wordt in één adem genoemd met doodslag, met moord in de Bijbel. Volstrekt verboden. Maar ja, toen uiteindelijk de Rooms-Katholieke Kerk begreep dat ze er ook belang bij hadden, omdat ze schathemeltje rijk waren. En wat moesten ze met al die rijkdom? Toen is het in het christendom ook geïntroduceerd geworden. Werd het toegestaan. Langzamerhand. En daar is onze moderne kapitalistische economie op gebaseerd. He? Nee, er zijn in het Jodendom is het verboden, onder de islam is het ook verboden, verder weet ik het niet. Maar daar hebben ze een constructie bedacht, zodat ze dat toch weer door de mazen van de wet heen kunnen. Dus dat komt toch wel goed hoor. Echt wel. Allemaal flauwekul. Maar het is natuurlijk toch een rudiment van hoe het oorspronkelijk was. Het was volstrekt verboden. Ja. Maar er waren ook maatregelen, staan ook in de Mosaïsche wet, maatregelen om de munt, de geldeenheid, te bewaken. Er stonden vaste prijzen voor bepaalde dingen, levensmiddelen dikwijls. En daarmee wordt de munt vastgezet als zodanig. Zie? Dat kunnen wij ons niet permitteren, want als de munt een vaste waarde zou hebben de jaren door, dan zou het hele systeem van rente niet meer kunnen werken. Nu kunnen we ons wijsmaken dat geld groeit. Doordat we rente vangen op uitstaand geld. Maar in werkelijkheid staat daar de deflatie tegenover en de rente die betaald wordt, die bevordert de inflatie. En de inflatie is dus nodig. En vandaar dat de econoom zegt, nou, een beetje inflatie moet je wel hebben. Een beetje inflatie is goed voor de economie. Maar het is diefstal. Het is diefstal. En de grofste methode die in Nederland is toegepast ooit, was onze overgang van de gulden naar de euro. Dat was in één klap meer dan 50%. Meer dan? Nou, ongeveer dan 50%. Bam! Echt. Maar het moest, want je moet de economie in stand. En je weet toch hoe die zuidelijke landen in Europa dat is? Een miljoen lieren was op een gegeven moment niks. Toen hebben ze bij gelegenheid maar weer een paar nullen eraf gehaald. Enzovoorts. En toen is de grote fout gemaakt om die landen in te brengen in de Europese Unie en onder de euro. En sindsdien moeten wij dus hun inflatie betalen. Vanuit Noord-Europa naar Zuid-Europa. Zo zit het. Het is allemaal nep. Allemaal flauwekul. Sinds we de goudstandaard hebben losgelaten, is het compleet diefstal. Dat is onze economie. Niet dat het iets uitmaakt, want daartegenover hebben we tijdenlang het communisme gehad. Tegenover het kapitalisme. En daar heb je net zo goed diefstal, dan loopt het geld ook echt maar één kant op. Ja, ze hebben overal methoden voor. Waaruit maar weer volgt dat de mens de zondaar is. Laten we het daar maar op houden. Maar er staat dus, de zonde was in de wereld ook voordat de wet er was. Maar die zonde, dat is de zonde natuur. Want die heet ook, een appel kan niet alleen een vrucht zijn. Een appel kan ook de boom zijn, hè? Dat weet je. Zonde kan de vrucht zijn, een daad. Maar het kan ook de aanduiding zijn van de boom. Dat wil zeggen, de zondige mens als zodanig. Nou, die zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Want je moet toch een norm hebben om het vast te stellen. Maar de dood heeft geheerst. Het ging over de zonde. Maar de dood, maar dat is de uitwerking van de zonde. De ultieme uitwerking van de zonde. De dood heeft geheerst. Niet alleen maar was er, maar heeft geheerst. Van Adam tot Mozes toe. Vanaf Adam tot dan dat de wet kwam. En daaruit volgt dat ook van Adam tot Mozes, ook voor de wet, was de mens een zondaar. Dat blijkt niet uit een wet, zodat we normen hebben waaraan we kunnen meten of een mens een zondaar is of niet. Het blijkt sowieso uit dat de mens stierf. De mens was altijd een zondaar. De dood heeft geheerst ook over degene die niet gezondigd had in de gelijkheid der overtreding van Adam. De dood heeft zelfs geheerst over kinderen die nog nooit gezondigd hadden. Wij noemen dat kindersterfte. Nee, tegenwoordig slepen we ze er wel door. Met dank aan de medische wetenschap. Vroeger was dat anders. Maar ja. Doe maar. Maar je kunt je dat toch voorstellen. We noemen kinderen, die kleintjes noemen we onschuldig. En naïef, die hebben weinig weet van hoe of wat enzovoort. Je kunt ze hun zonde ook niet aanrekenen. Want die verantwoordelijkheid kunnen ze niet dragen. Dus die hebben niet gezondigd in de gelijkheid der overtreding van Adam. Maar ze stierven bij gelegenheid wel. Want ze hadden een zondige natuur. Er is iets mee mis met onze stofwisseling. Toch? Ja. En dan krijg je een lange uiteenzetting vanaf vers 15. Doch niet gelijk, dat moet je altijd uitleggen. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Als je nou leest gelijk de misdaad, alzo is de genadegift, dan kun je het grammaticaal nog volgen, zo'n zin. Maar als er dan voor staat, doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, schijnt het moeilijk te worden. Maar wat uiteengezet wordt, is dat er weliswaar een gelijkheid is tussen het een en het ander, maar dan omgekeerd. Ik noem dat altijd omgekeerde beelden. Negatieve typen vind ik leuker. Een mooiere uitdrukking. Maar typen, beelden, maar dan omgekeerd. Een spiegelbeeld is sowieso een omgekeerd beeld. Heb je dat? Ja. De scheiding zit aan de andere kant. Nou, weet ik. Nou ja, toch maar. In de spiegel ziet de mens er toch wat anders uit. Vooral als je asymmetrisch gebouwd is. Maar dat maar even terzijde. Beelden, omgekeerd beeld. Vroeger hadden wij typemachines. Daar heb ik nog op leren typen, 10 vingers, typen. En dat waren van die armen, dat weet u waarschijnlijk, want er zit zo'n lettertje op. En het lettertje was positief, het stond erop, zal ik maar zeggen. En als je hard genoeg sloeg en je lint was versleten, dan slaat die letters dwars door je papier heen. Vooral de punten en de komma's, enzovoort. En dan kreeg je een afdruk van het type. Want het hele verschijnsel van tekst zetten en zo, dat heette ook typografie. Wij zijn het kwijtgeraakt, want we doen het niet meer, geloof ik. Jouw broer ook niet meer, toch? Nou ja, die was typograaf. Letterzetter. Mooi woord, hè, letterzetter. Ik heb laatst ook een ander woord geleerd van een broeder. Die was bellenmapper. Wie weet wat het is? Wat is een bellenmepper? Bellenmepper, zo. Een bijaardier. Nou ja, bellenmepper noemde niet. Maar goed, die maar even terzijde. Maar waar het over gaat is een type, is een beeld. Zie? En Adam is een beeld van Christus. Want dat staat hier in dit vers. Vers 14. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Ook nette mensen en zelfs mensen die je nooit de zonde hebt kunnen aanrekenen zijn gestorven. Zie? Maar van Adam, comma, en daar komt de belangrijke zin. Daarachteraan een toevoeging. Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Die komen zou. Adam werd geschapen, maar hij was niet de vervulling van de uitspraak: laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Hij was een fase onderweg naar de vervulling daarvan. En hij was een negatieve afdruk van het geheel. Hebben jullie dat nog? Jaren geleden zou ik het voorbeeld van de grammofoonplaat hebben aangehaald, maar tegenwoordig moet je uitleggen wat dat voor een ding is. Hè? Ja. Er werd de grammofoonplaat opgenomen, de naald schrijft in de groef, schrijft de muziek, die golven in de groef. Dat is dus negatief, groef. Daarvan wordt een afdruk gemaakt. En dan krijg je dus een afdruk waarbij er niet holle groeven zijn, maar ze staan er bovenop bol. En die heb je weer nodig om daarvan weer een negatieve te maken die je eventueel kunt afspelen. In werkelijkheid zaten er nog twee fasen tussen, maar laat me zitten. Maar u kunt zich dat toch voorstellen, hopelijk. Adam is een negatief beeld, in hoge mate een negatief beeld van Christus. Van de mens, de Adam, die komen zou. Hierna volgen 7 vergelijkingen tussen Adam en Christus. Beter tussen Adam en de tweede Adam. Heb je dat? De ene was sterfelijk, de andere heeft eeuwig leven. De ene misdaad en die komt over alle mensen en brengt de dood. En de andere een rechtvaardigheid, geloof namelijk, en het brengt leven. En allen die in Adam zijn sterven, omdat ze adamitisch leven hebben ontvangen. En allen die in Christus zijn, leven. En er staat: gelijk zij alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Toen heeft iemand de helft van de tekst weggelaten en gezegd: Christus zal alle mensen levend maken, want de zaligheid is voor alle mensen worden zalig, want het staat daar. Nee, er staat allen die in Christus zijn. Zo goed als alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Want Adam was het hoofd. Men noemt dat het federale hoofd. In de Engelse literatuur. Het federale hoofd van de gehele mensheid. De natuurlijke mens. En de Heer Jezus Christus, de laatste Adam, is het federale hoofd van de nieuwe mensheid. Alleen van de gelovigen dus. Van wie hij de eersteling is. En daarmee ook de koning en hoge priester. En hoe dat maar heten mag. Hebben u dat? Goed, dan neem ik u nou mee naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 gaat over de lichamelijke opstanding. Uitdrukkelijk, lichamelijke opstanding. Vandaar de nadruk op de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Het graf was leeg. En dan staat er, vers 45, vanwege de tijd neem ik hem maar op in vers 45. Alzo is er ook geschreven: de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Eigenlijk staat er het zielijke. Vanwege levende ziel enzovoort. Het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke. Daarna het geestelijke. Vers 47. De eerste mens is uit de aarde, aards. Het wordt als negatief beschouwd. De tweede mens is uit de hemel. Nou ja, de tweede mens is de Heer. Uit de hemel. De vraag is of het ene woord er wel staat en het andere niet. Of andersom, maar dat ga ik niet op in. Want het voor onze uiteenzetting maakt het niks uit. De eerste mens is uit de aarde. De tweede mens is uit de hemel. Dat verschil is het. Hoedanig de aardse mens is, vers 48, zodanig zijn ook de aardse mensen. Nee, er staat, hoedanig de aardse, zodanig zijn ook de aardsen. Maar u begrijpt dat, hoedanig Adam was, zo zijn de Adamieten. Alle mensen zijn in Adam zondaren en sterfelijk. Ze hebben dat geërfd, dat is hun natuur. Zie? Maar hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelsen. En dat zijn wij. Wedergeboren mensen. Wij hebben de hoedanigheden, de zegeningen, om zo te zeggen, van Christus. Eeuwig leven dus. Zie? Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, niet op aarde, in de hemel, in Christus. Efeze 1, vers 3. En gelijkerwijs, daar komt hij, vers 49. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen. Dat betekent letterlijk van de aardse, enkelvoud. Van de aardse mens. Dat is de tweede naam van mannelijk. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Zie je wel dat de Bijbel zegt dat de natuurlijke mens beelddrager is. Niet van God, maar van Adam. Van de eerste mens. Alzo zullen wij ook, onder verwijzing naar de opstanding uit de dood, lichamelijke opstanding namelijk, want dat is waar het hoofdstuk over gaat, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Wij zullen een lichaam krijgen dat gelijkvormig is aan zijn heerlijk lichaam. Waar staat het ook alweer? Dat is niet Romeinen, hè? Nou ja, oké. Maar dit is waar het is. En dan is de volgende vraag, maar wanneer gebeurt het dan? Het antwoord is in onze lichamelijke opstanding. Maar zo redeneert de Bijbel nooit. De Bijbel redeneert meteen naar de toekomst van de gemeente als zodanig. Dat noemen wij de opname van de gemeente. En daar heeft Paulus het dan over als hij in het volgende vers zegt. Zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wissen waarachter wel alle veranderd worden. Dat moet, want zolang wij nog resten van deze oude mens met ons meedragen, kunnen wij niet erven. Erven is na de dood. Erven is na het sterven. En derven, dat is als je sterft, ja. En erven, dat is daarna. En dus, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet erven, maar wij zullen het koninkrijk erven. Als koningen en priesters onder dat nieuwe verbond enzovoorts. Maar begrijpt u het verhaal? Deze hele oude schepping ligt onder een vloek, ligt onder de heerschappij van de zonde. Niet nadat Adam van die vrucht gegeten had, maar al daarvoor. En Adam werd gemaakt uit een gevallen wereld. Uit de aarde. En hij was dus aards. En hij wordt met zijn zondige natuur geconfronteerd. En het wordt ons gedemonstreerd. En waar de zonde wordt toegerekend waar wet is. Stond hier. Omdat de wet aantoont dat de mens een zondaar is. Omdat de mens zich daar niet aan kan onderwerpen. Daarom vinden we in Genesis meteen die hof en die boom der kennis des goeds en des kwaads. En die toont aan dat de mens een zondaar is. Want die boom is zeer begeerlijk om van te eten. En toch, dat is ook wat hij deed. En wat blijkt, hij is een zondaar. Hij wordt met zichzelf geconfronteerd. En dan zegt de Heer, nou ja, dat is het. Je bent uit de aarde aards en je zult tot de aarde wederkeren. Dat is het. En daarna maakt hij kennis met de wereld zoals hij werkelijk is, buiten de hof. De hof heeft niemand ooit nog wat teruggezien. Heb u dat nog? Maar daarin zijn we wel onderweg, maar het is de uitbeelding natuurlijk van een nieuwe schepping waar wel degelijk alles op orde is. En dat is de heilsgeschiedenis al zodanig. Je bent meteen af van al die ingewikkelde theorieën over, maar wat was er dan fout en hoe komt die boom dan en waarom zet God daar die boom dan neer? God heeft de reputatie aan overgehouden dat hij de mens dwars zit, verzoekt. In de Bijbel wordt dat ook al aangehaald en dan zegt Jacobus, nee, God verzoekt niemand, echt niet. Hij heeft met de term proefgebod uitgevonden. Zo van God heeft de mens gemaakt en dan gaat hij de mens beproeven. He, had hij niet eerst een paar testen kunnen doen dan, en dan zeggen van nou, dit is ook niks. We moeten het ontwerp maar eens bijstellen of nog een paar modificaties, zodat we de volgende race wel kunnen winnen of zoiets. Je weet het maar niet. Maar, ja, dat mag je niet denken, schijnt het. Want men is heel kwetsbaar met al die theologische redeneringen, omdat ze geen basis hebben. Ze vallen om zodra je een vraagteken erbij zet. Nou, proef gewoon. Er zijn mensen die denken dat God ons in de weg loopt en elke keer ons voor een moeilijke dilemma stelt enzovoort. De Bijbel zegt, nee, dat is niet wat God doet. Dat is wat de duivel doet. God verzoekt niemand. Zie? En dat we er gevoelig voor zijn. Ja, de wereld is vol met zonde en misleidingen. Zonderlingen, misleidingen, maar toen we. De listige omleidingen, en je hoort de slang lispelen. De listige omleidingen van de duivel enzovoort. Maar het is niet die God die dat doet. En Jacobus zegt, de mens wordt verzocht doordat hij afgetrokken wordt door zijn eigen begeerlijkheid. Hij is kwetsbaar. Het vlees is zwak. Hij wil wel anders, maar hij kan niet anders. Zie? Dus waar ieder mens, ook elke gelovige, mee te maken heeft. Gelovigen op een ander niveau wellicht, maar dat blijft hetzelfde principe. Wij zijn nog in een zondig lichaam enzovoorts. En wij worden dus opgeroepen om ons daar niet mee bezig te houden, ons daar niet op te richten op de zonde, maar op de rechtvaardigheid Gods, op het woord Gods, op het voedsel van de boom des levens enzovoorts. Want de Bijbelse filosofie is deze, dat als je probeert de zonde te bestrijden en dus het vlees dan natuurlijk wenst te oefenen, wordt hij alleen maar sterker. Dat is training. En dus hoe meer je hem onder de wet plaatst, hoe meer hij gaat zondigen. En hoe meer hij gaat zondigen, hoe meer wet hij nodig heeft, zodat een beetje serieus wettisch mens steeds dieper wegzakt onder de geboden die steeds zwaarder worden en steeds verder worden uitgebreid enzovoort. Net zolang totdat men in zijn eigen ellende omkomt of krankzinnig wordt. Daar wil ik liever niks verder over zeggen, maar dat is een algemeen bekend beginsel. Zo werkt het. Pas als je gaat zeggen, nou die wet die kan me wat. Of wet is mooi, maar ik trek me er nou maar even niks van aan. Dan gaat het al een stuk beter met je. Onder het motto, zijt niet al te rechtvaardig, waarom zult gij verderf over u brengen? Staat in de Bijbel. Maar beter is vast te stellen, God heeft zijn zoon geworden onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou en wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Dat is Galaten, hoofdstuk 4, de eerste verse. Nou, je hebt nou even genoeg om over na te denken. Dus we zullen het hierbij laten.